wel gelachen. Dat klinkt zo aan het einde zo van, laten we gewoon even eerlijk zijn met elkaar, je hebt wel gelachen. Maar we begrijpen het ook wel een beetje dat Sara lacht, want hoe is het in de wereld mogelijk om als je zo oud bent nog een kind te krijgen? Toch is dat niet waar we vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan. Dat hoop ik over een maand te doen als we de eerste Adventszondag vieren. Dan willen we op weg naar de geboorte van Jezus stilstaan bij die geboorte van Isaac. Dat ongelooflijke wonder. Vanmorgen gaat het speciaal over die ontmoeting tussen Abraham en die drie mannen. Want we zijn dit hele seizoen een beetje onderweg met Abraham. Abraham, de vader van alle gelovigen. Als we willen geloven, als we weer willen leren geloven, dan is Abraham een prachtige figuur uit de Bijbel waar we ons in kunnen verdiepen om de verhalen van Abraham mee te maken, om te ontdekken hoe dat er dan in het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen, uitziet. Geloven, wat gebeurt er dan? Wat doe je dan? En de vorige keer heb ik ook benadrukt dat elk verhaal van Abraham moeten wij lezen vanuit het begin. Vanuit Genesis 12, waar Abraham die geweldige belofte krijgt. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. En eigenlijk geeft God daar drie beloften aan Abraham. En in alle verhalen komen op een of andere manier die beloften weer terug. Soms alle drie tegelijk, soms één ervan. De belofte dat hij nageslacht zal krijgen. Want we willen allemaal graag verbonden zijn met mensen om ons heen. De belofte dat hij land zal krijgen, een plek waar je thuis bent. En dat hij gezegend zal worden om een bron van zegen te zijn. En als we dat naar taal van vandaag vertalen, dan zou je kunnen zeggen, dat is de belofte dat je betekenisvol zult zijn in deze wereld. En dat gaat over ons allemaal. We willen allemaal graag verbonden zijn met mensen om ons heen. Al helemaal met onze kinderen. Wij willen graag een thuis hebben, een plek waar we thuis komen. Wij willen graag een betekenisvol leven leiden. Nou, dat is allemaal aan de hand in dat leven van Abraham. Dat zien we allemaal gebeuren door de zegen die de Heer aan hem uitdeelt. En dan is er vandaag opnieuw een ontmoeting met de Heer. Genesis 18 vers 1, de Heer verscheen opnieuw aan Abraham. En misschien ben je meteen al een beetje jaloers op Abraham. Want wie van ons kan zeggen, de Heer verscheen alweer aan mij. Ik denk dat veel van onze ervaringen hebben. Liet de Heer maar eens iets van zichzelf zien. En verscheen hij maar eens aan mij. En misschien zijn er ook mensen hier in de kerk die, als ik ze daarna zou vragen, dat doe ik niet op dit moment, zouden zeggen, ja, maar de Heer is mij verschenen. Ik heb hem gezien. Of ik heb een engel gezien. Een hele tijd geleden, in Haarlem nog, hield ik preken over engelen. En toen heb ik ook gesprekken gevoerd met mensen. En in die gesprekken waren een aantal mensen, ja, ik heb een engel gezien. Echt, ik heb een engel gezien. En dit verhaal van Abraham, daar staat het min of meer vanzelfsprekend. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham. Dat gebeurt steeds maar weer. Maar het laat ons in ieder geval iets zien van wie God is. God is een God die in ons leven tevoorschijn wil komen. En God is een God die ons opzoekt, die naar ons toekomt. God is een God die de nabijheid zoekt. Hij verbindt zich met ons als mensen. En het gebeurt in dit verhaal, in Genesis 18, op een heel bijzondere manier. En het blijft een beetje lastig en mysterieus wat hier nou precies gebeurt. Want de schrijver van het boek Genesis, die heeft het over dat de Heer verschijnt. Maar even later staat er waren drie mannen. En even verderop gaat het over gasten die aanwezig zijn. Dan wordt er gesproken over één van hen, nam het woord. Dan zijn er opeens weer twee mannen die verder gaan. En als je in Genesis 19 vers 1 leest, dan zie je daar staan de twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, dus dan zijn het opeens engelen. Dus wat is dit nou? De Heer, drie mannen, engelen. Het schrijven van Genesis laat ons een beetje in het ongewisse. En dat heeft ons misschien ook veel te zeggen. We hoeven het ook niet precies te weten. God verschijnt op manieren die wij niet altijd precies in kaart kunnen brengen. Hij is anders dan we zouden denken. Hij komt op heel andere manieren ons leven binnen dan wij ons kunnen voorstellen. En in de uitlegtraditie van dit verhaal uit Genesis 18... is wel heel snel gedacht aan, dit is een verschijning van de drie enige God. Hier zijn Vader, Zoon en Heilige Geest. En het laat zich ook denken, hè? De Heer verscheen opnieuw in die drie mannen. Het was de Heer zelf. En als je dat een beetje op je in laat werken, want zo moet je verhalen uit de Bijbel denk ik ook lezen. Je moet daar eens een beetje in rondlopen en eens gaan kijken wat gebeurt er eigenlijk allemaal. En als je dan een beetje op je in laat werken dat die drie mannen, dat zijn Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij kijken ook naar een schilderij zometeen, of nu hopelijk. Is wel aangekomen. Maar op een mysterieuze wijze komt hij binnen, dat schilderij. Dat is een schilderij van Marc Chagall. Hij leeft in de vorige eeuw in Rusland geboren, een Joodse schilder. En die heeft er een beeld van gemaakt, drie engelen die aan het eten zijn. En Abraham staat daar met zijn handen in zijn schoot. Sara staat daar wat op de achtergrond. Rechtsbovenin een soort van ballonnetje waarin Abraham nog een keer met de drie engelen staat. Maar als we op ons in laten werken wat hier nou gebeurt. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham in drie mannen. En als we even daarop doordenken. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die verschijnen zomaar in mensengestalte. In het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen. Hoe bijzonder is het dan om te lezen. Wij nemen uw uitnodiging graag aan. Wij nemen uw uitnodiging graag aan. De drie enige God komt naar de aarde toe. Abraham rent op hen af. Hij zegt, ik ga een maaltijd voor jullie klaarmaken. Willen jullie blijven eten? Wij nemen uw uitnodiging graag aan. God neemt de uitnodiging van mensen aan. Ik vind dat bijzonder. Want in de kerk zeggen we natuurlijk altijd, en dat is ook heel goed om dat te zeggen, ja, wie nodigt nou wie uit? God nodigt ons uit, dat is duidelijk. Dat is de hoofdlijn, zou je kunnen zeggen. God nodigt ons uit om bij hem te komen. Maar hier in dit verhaal nodigt Abraham de drie enige God uit. En de drie enige God zegt, wij nemen uw uitnodiging graag aan. Is dat ook niet heel bemoedigend als wij zelf op zoek zijn naar een ontmoeting met God? Want ik zei het net al even, we verlangen daar misschien wel naar. We zouden hem graag ontmoeten. Wat zou het prachtig zijn dat wij morgen konden zeggen, nou moet je horen, nou verscheen de Heer alweer aan mij gisteren. Maar ik denk dat veel van ons zeggen, ja, was dat maar zo. Maar dan is het in ieder geval heel bemoedigend om, als de Heer dan komt en je nodigt hem uit, dat hij dan ook zegt, ja, wij nemen uw uitnodiging graag aan. Wij willen graag bij jou zijn, samen tijd doorbrengen, samen eten. En wat fascinerend is het dan ook om te zien dat Vader, Zoon en Heilige Geest samen een maaltijd eten. Die door Abraham en Sara is klaargemaakt. Als ik het even heel kortweg zeg dan, wat gebeurt hier? God eet gebraden kalfsvlees en pannenkoeken. Want van het meel worden koeken gemaakt en dit wordt gebeurd in een pan. Dat zijn eigenlijk pannenkoeken. De drie enige God eet gebraden kalfsvlees en pannenkoeken. Dus zo aards en fysiek gaat het eraan toe in het Koninkrijk van God. Want daar hebben we het eigenlijk over. Het Koninkrijk van God is iets wat we vooral uit het Nieuwe Testament kennen. Waar Jezus zo vol van is. Telkens maar weer mensen, het Koninkrijk van God is nabij. En dit is het Koninkrijk van God. dat God naar mensen toekomt, dat de hemel dichterbij komt. Jij brengt de hemel dichterbij. God brengt de hemel dichterbij. Dat gebeurt hier in dit verhaal. De hemel komt dichterbij. De drie enige God komt neer vanuit de hemel. Of komt vanuit die andere dimensie die de hemel is. En hij komt zo die aardse dimensie van Abraham en Sarah binnen. En ze gaan aan tafel zitten en ze eten. Gebraden kalfsvlees en pannenkoeken. Dat is Gods nieuwe wereld. Hemel en aarde niet ver uit elkaar, maar ze overlappen elkaar. En zou de schilder Marc Chagall, die kleur rood die zo intensief in dit schilderij aanwezig is. Het is een schilderij in een serie van, ik heb begrepen, 12 schilderijen. Er zit heel veel geel in die schilderijen en heel veel groen. Er is maar één schilderij, helemaal rood, springt er echt uit, dit schilderij. Zou het de kleur zijn van de liefde? Van de warmte, van dat koninkrijk van God dat zo vol is van de liefdevolle en genadige aanwezigheid van de drie enige God. Dus zo komt de Heer het leven van Abraham en Sarah binnen. En als wij mee gaan bewegen in dat verhaal en mee gaan leven in dat verhaal, dan komt hij ook zo ons leven binnen. En hij komt om twee dingen te doen. Eerst eten ze samen. Maar dan wordt duidelijk dat de Heer gekomen is om een belofte te bevestigen. Als we lezen in Genesis 17, dan lezen we daar dat God ook daar al belooft dat Abraham en Sarai een zoon zullen krijgen. Verder zei God tegen Abraham, Genesis 17 vers 15, wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar Sarai noemen. Nee, moet je haar niet Sarai noemen, maar Sarah. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte. De lach van Sarai, die we haar misschien ook een heel klein beetje kwalijk nemen. Dat is wel een echo van de lach van Abraham ook. Abraham heeft ook gelachen. Die dacht, dat kan niet. We hebben daar een volgende keer verder daarover. Het is de lach van het ongeloof, van het niet kunnen geloven. En we kunnen ons dat voorstellen. Het is ook niet te geloven. Zou de liefde nog voor mij weggelegd zijn? Zegt Sarah. Zou dat nog kunnen? En later wordt het gelukkig een lach van geloof en een lach van vreugde. Nou, dat bewaren we voor de eerste Adventszondag. En dat is het eerste wat de drie engelen, wat de Heer doet. Een belofte voor Sarah. En er wordt een heel verhaal op gang gebracht over Sodom en Gomorra. Twee zeer goddeloze steden. En de drie enige God is er helemaal klaar mee met die steden. Hij wil ze gaan vernietigen. En dan gaat Abraham daarvoor bidden. Heer, als er nog 50 rechtvaardigen zijn, 45, 40 dan misschien, en hij eindigt bij 10 en zelfs die zijn er niet. Dus dat is wat de drie enige God zo vanuit de hemel komt doen. Een nageslacht beloven voor Abraham en Sarai, die zullen zoon krijgen over precies een jaar. En zeggen van als je zo goddeloos leeft als de mensen in Sodom en Gomorra, dat heeft geen toekomst. Terug naar die verschijning, die drie mannen die het leven van Abraham en Sarah binnenkomen. En ik wil het dan ook meteen maar gaan toevertalen naar ons vandaag. En want dat is de bedoeling van Bijbelverhalen, dat we die lezen. Daar eens een beetje in rondlopen, daar eens naar kijken, daar eens tegenaan kloppen. Het gebeurt hier allemaal. En dat dan die vraag begint te stromen, en ik geloof dat de Heilige Geest zo met verhalen omgaat en met het woord omgaat, dat de Heilige Geest de vraag op gang brengt, oké, en welke verlangens in jouw leven worden hier nu aangeraakt als je bezig bent met dit verhaal? Wat zou jij nou graag willen? Het is niet alleen maar een verhaal van in het verleden, hè? Ooit eens had je een Abraham en Sarah en aan de lopende band verscheen God in hun leven. Nou ja, mooi voor Abraham, mooi voor Sarah, maar wat betekent het nou voor ons? En toen ik daarmee bezig was de afgelopen week, toen kwamen er bij mij drie dingen omhoog. Drie verlangens eigenlijk. Drie verlangens die op gang komen als ik me tot dit verhaal verhoud. Drie verlangens die op gang komen als ik rondloop in deze wereld van het Koninkrijk van God. Samen eten, samen delen, samen lezen. Vol liefde. We lezen het verhaal, we luisteren ernaar en we proberen het toe te passen in ons leven. Drie verlangens beginnen te stromen. Eerste verlangen, verlangen naar Gods ontmoetingen. Want de Heer wil ook vandaag bij ons op bezoek komen. En als wij daarnaar zoeken en we ontmoeten Hem en Hij komt, dan zegt Hij ook, wij nemen jouw uitnodiging graag aan. En ik hoop dat dat verhaal van Abraham en Sarah bij ons dat verlangen aanwakkert. Ik wil zo graag zo'n godsontmoeting. En dat je op zoek gaat naar plekken waar dat zou kunnen gaan gebeuren. Het kan je ook overvallen. Kijk, Abraham heeft hier niet op zitten wachten. Hij zat niet te wachten in zijn tent en dacht, nou, ik ga hier nou eens even zitten wachten tot God komt. Het overkwam hem. En als je een ervaring hebt met een godsontmoeting, dat hij echt je leven binnen kan, dan denk ik dat de meesten zullen zeggen, ja, dat gebeurde op een onverwacht moment. Ik had me er niet op voorbereid, ik had er eigenlijk ook niet op gerekend, en daar was hij. En tegelijk mogen we ook tegen elkaar zeggen, er zijn ook plekken waar we naartoe kunnen gaan en waarvan we mogen hopen dat God daar is. En dat hij, als wij hem uitnodigen, dat hij ook daadwerkelijk zegt, wij gaan graag op jouw uitnodiging in. Hier zijn wij. En misschien is de schepping wel zo'n plek. Gewoon de schepping. Dat je de natuur in gaat, dat je naar buiten gaat. Het huis van God. En dat je vraagt van, Heer, wilt u zichzelf laten zien? En dat je een stemmetje in je achterhoofd hoort of ergens anders. Wij nemen jouw uitnodiging graag aan. Hier zijn wij. Ik hoop dus dat door het verhaal het verlangen naar Gods ontmoetingen gaat stromen. Wij ontmoeten hem ook in zijn woord. Dus het hele eenvoudige gebaar van je Bijbel open doen. Het hele eenvoudige gebaar van 's morgens je bed uitkomen. Op zondagmorgen en hier zijn in de hoop dat God er is. Dat is ook een manier om te zoeken naar de godsontmoeting. Een goed gesprek met vrienden die net als jij op zoek zijn naar God. En soms laat God zich ook zien in het gezicht van de ander. Vooral van de armen. Van de mensen in nood. Twee weken geleden was ik in een klooster en toen sprak ik met een broeder die daar woont. En die was jarenlang in Thailand geweest. Hij zat toen nog niet in het klooster, want dan was hij ook niet in Thailand geweest. Dus voordat hij het klooster inging, was hij in Thailand, had hij jeugdwerk gedaan. Tot zijn 70ste jaar. En zei, daar heb ik Jezus gezien. Ik kom hier in het klooster niet tegen, zei hij in alle eerlijkheid. Ik vond het moeilijk om in het klooster te zijn. Maar ik heb hem gezien in de gezichten van die jonge mensen. Opeens zag ik hem, dat was Jezus. Dus daar moeten we ook voor openstaan, dat God zich laat zien in het gezicht van die ander. De ander in nood, maar ook gewoon de ander, je naaste. God openbaart zich in je naaste. Dat is een plek van godsontmoeting. Het tweede verlangen wat hopelijk gaat stromen. Verlangen naar gastvrijheid. Dit verhaal van Abraham die de drie mannen uitnodigt en die graag op zijn uitnodiging ingaan. Dat is het verhaal in het Oude Testament geworden als teken van gastvrijheid. Het christendom is een godsdienst van gastvrijheid. Dat wordt al vrij snel in het begin van de Bijbel wordt dat duidelijk. Gastvrij, ruimte. Want dat is gastvrijheid, hè? Dat je ruimte maakt voor andere mensen in je leven. Dat kan door je huis open te stellen, zoals een aantal weken geleden heel veel mensen gedaan hebben voor gasten, voor Arabische christelijke gasten. Geweldig mooie manier om gastvrijheid te betonen. En ook te merken dat je daar heel veel van God ontvangt. En maar gastvrijheid is ook heel eenvoudig, dat je überhaupt de ander die op jouw weg komt, dat je hem of haar welkom heet. Dat hoeft niet iemand uit een van de Arabische landen te zijn. Dat kan ook degene zijn die op dit moment naast jou zit. Dat je gastvrij bent voor degene die naast je... Dat er echt ruimte is voor die ander. He, want we herkennen bij onszelf misschien wel eens dat er niet altijd evenveel ruimte voor die ander. Die ander denkt namelijk nog wel eens anders. En die heeft nog wel eens andere opvattingen. En die doet nog wel eens anders. En dat staat je eigenlijk niet aan. En dan is gastvrijheid. En dat is een van de kernen van het christelijk geloof. Gastvrijheid betekent dat je ruimte maakt. Volop ruimte voor die ander. Zoals Jezus volop ruimte maakt voor iedereen. Gastvrijheid. Het is vandaag in veel kerken ook zondag van christen zijn op je werk. We besteden daar vandaag dus niet zo heel veel aandacht aan hier, maar ik noem het nu toch even. Ook op je werk. Kun je die deugd van de gastvrijheid beoefenen? Naar je collega's toe. Naar je baas toe. Naar je werknemers toe. Naar je klanten toe. Hoe gastvrij ben jij? En die vraag stel ik niet om je te laten denken, nou, dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Maar misschien ben je wel heel erg gastvrij. En heb je dat alleen nog nooit zo benoemd. En maar in het contact met mensen op je werk, daar kun je je christen zijn uitleven. Vanuit dit verhaal van Abraham dat ons inspireert om gastvrij te zijn naar alle mensen die we tegenkomen. In Hebreeën 13... vers 2 staat een korte reflectie op dat verhaal van Abraham. Daar staat, houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Dus zonder het te weten engelen ontvangen, dat kan je elk moment van de dag gebeuren, daar waar jij gastvrij bent naar de mensen om je heen. Drie verlangens, verlangen naar Gods ontmoetingen, verlangen naar gastvrijheid, verlangen naar geloof. Als ik dit verhaal lees, dan verlang ik naar een groter geloof. Een meer geloof. Want natuurlijk herkennen wij ons in Sara die daar staat te lachen. Het is toch ook, je zou haar zeggen, het is toch ook Gods onmogelijk. Maar dat is het dus niet. Want wat zegt God zelf? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? En dat is natuurlijk een zin die aan alle kanten schuurt. Hè? Want wij zouden zeggen, ja, er is heel veel wat voor hem onmogelijk. Hij doet het in elk geval niet. Terwijl ik er zo naar verlang, terwijl ik het zo graag zou willen. En dan kun je een beetje cynisch worden en een beetje sceptisch. En misschien herken je dat bij jezelf. En dan is het vandaag het moment om te zeggen, ik verlang naar geloof. Ik wil niet sceptisch zijn. Ik wil niet cynisch zijn. Ik wil geloven. Ik wil luisteren naar Jezus, die een keer tegen zijn leerlingen zegt, bij mensen is dat onmogelijk. Maar bij God is alles mogelijk. Dat zegt Jezus nadat aan hem gevraagd is, wie kan er dan nog gered worden? Het ging over die rijke jongeman die alles moest opgeven. En dat kon hij niet, dus hij liep weer weg. En Jezus liet hem ook rustig weglopen. Ging er niet achteraan hijsen van je moet erbij komen, nee. We mogen daarin onze eigen keuzes maken. En toen vroegen zijn leerlingen van, maar ja, heer, wie kan dan nog gered worden? En toen zei Jezus, ja, het is inderdaad voor een rijke net zo moeilijk als voor een kameel om door het oog van die naald te gaan. Kan helemaal niet. Wie kan dan nog gered worden? Jezus zegt, bij mensen is dat inderdaad onmogelijk. Maar bij God is alles mogelijk. Ik wens jullie allemaal en mijzelf geloof toe. Meer geloof. Bij God is alles mogelijk. En meer gastvrijheid. Bij God is altijd meer ruimte dan wij denken. En ik wens jullie en mijzelf Gods ontmoetingen toe. Plekken waar we tot onze verrassing horen. Wij nemen jouw uitnodiging graag aan. Zullen we bidden. God, Vader, Zoon en Heilige Geest, levende God, dank u wel dat u het leven van mensen bent binnengekomen. We lezen erover in de Schriften. We danken u voor Abraham, die vader van alle gelovigen. En Heer, we willen ons ook vanmorgen en op de andere momenten dat we als gemeente bij de verhalen over Abraham stilstaan, we willen ons aan hem optrekken. Als man van geloof en toch ook wel ongeloof. Als een man die een weg gaat en die daar fouten maakt, maar daar ook mooie ervaringen op doet. Als iemand die vertrouwd heeft op uw belofte. En dat is zo bijzonder dat er steeds maar weer over hem verteld wordt in de Schriften. Heer, geef ons dat geloof van Abraham, dat wij luisteren naar uw stem die zegt, bij mij is alles mogelijk. Dank u wel dat u zo gastvrij bent. Breng ons thuis in die gastvrijheid en geef dat we die kunnen delen met de mensen om ons heen. En wij bidden, Heer, laat u zichzelf steeds opnieuw vinden, op elk moment van de dag. Ga met ons mee in de naam van Jezus. Amen.